Goedemorgen, hartelijk welkom. Dat zeg ik dan, maar de Heer is hier, dus u bent sowieso welkom. Ik steek de paaskaars aan en daarbij dacht ik aan het lied van Licht van de Wereld. U scheen in mijn duisternis en daarom kan ik zien wie u bent. En ik hoop dat we dat deze morgen ook met elkaar weer ontdekken. Wie hij is, wie hij voor ons wil zijn. En het mooiste is dat daarvoor ook inderdaad de tafel des Heren klaar staat. Spreker vanmorgen is John. En hij zal ook het avondmaal bedienen. En zijn onderwerp van de preek is niet zien en toch geloven en leven. Het zijn twee dingen die bij elkaar horen, want zonder leven kun je niet geloven. Zonder geloven is er eigenlijk ook geen echt leven. Ik ga u graag voor in gebed. God, wat geweldig dat u uw Zoon gezonden hebt, vanuit de hemel neergekomen onder ons, die u toch afgewezen hebben. En we danken u voor al zijn inzet en het verlangen om u te dienen en de wereld voor u te winnen. En daarom zijn we ook hier, omdat u ons gewonnen hebt. En dank u wel dat u daarvoor tekenen geeft in het avondmaal, maar ook in uw woord, Heer, dat we naar ziel, geest en lichaam gesterkt mogen worden vanmorgen. Maar het geweldige is altijd dat u er bent. En dat we van u ook niet weg kunnen lopen, omdat u ons ook kent en ons volgt en altijd blijft roepen. Heer, dan roepen wij u vanmorgen aan, dat we mogen ervaren dat u er bent. En als het niet in gevoel is, dan toch in weten, in onze kennis. Wilt u ook John helpen bij zijn preek om de schriften te openen, zodat we u mogen zien wie u bent. Amen.
Niet zien, toch geloven en leven. En deze preek zal gebaseerd zijn op Johannes 20, de versen 19 tot 30. Wie hier eerste paasdag was, die weet dat toen heeft Marianne Johannes 20, hoofdstuk 1, hoofdstuk 20, de eerste versen gelezen, waarin we lezen dat Jezus als eerste verscheen aan Maria van Magdala. En ja, de andere evangeliën noemen dit niet, want het getuigenis van de vrouw was in de antieke wereld niet echt van waarde. Maar toch is het waar, Jezus is verschenen aan Maria van Magdala. Bijkomstigheid, wij spreken steeds Maria van Magdala, omdat we denken dat ze uit een plaatsje komt dat Magdala heet. Maar eigenlijk staat er ook Maria de Magdalene. En Magdala in goed Aramees betekent burcht. Dus het is heel goed mogelijk dat Jezus haar een bijnaam gegeven heeft. Petrus is de rots en Maria is de burcht. Maar ja, er staat nergens dat hij dat uitdrukkelijk heeft gedaan. Dus het is een gedachte. Maar in ieder geval, de andere versen zal ik zijdelings aanstippen. Maar eerst de vraag, hoe lees je een boek goed? Nu moet ik erbij zeggen, ik heb het dan wel over een verhalenboek. Immers, als je een leerboek moet bestuderen, dat doe je anders. En als je wilt weten hoe je dat doet, dat vertel ik je wel onder de koffie. Dat is een aparte half uurtje. Maar een verhaalboek moet je eigenlijk drie keer lezen. Neem bijvoorbeeld de verhalen van Agatha Christie. De ouderen onder ons, nou ja, die weten dat zij moordverhalen vertelde. En dan na een korte inleiding is er een moord. En dan moet Hercule Poirot het oplossen. En dan helemaal aan het eind, dan komt er na een bijeenkomst uit de bus wie het is en waarom dat zeker is. Nu, het opmerkelijke van haar verhalen is, de eerste keer dat je het leest, is het spannend. Hoe loopt het af? Wat is het einde? Maar als je weet hoe het afloopt en je zou het een tweede keer lezen, dan lees je het heel anders. Want dan zie je opeens van, hé, wacht even, zij heeft clouen genoeg gegeven dat je zou kunnen weten wie de dader is. En dat weet je nu, omdat je dus achteraf leest. Bijvoorbeeld moord op de Orient Express, voor twee keer verfilmd. En met de film werkt het ook zo. Dat is een moord op een trein die gaat van, was het Brussel, Parijs, helemaal naar Istanbul. En dan ergens in Bulgarije, of weet ik waar, in de sneeuwvlakte, ja, wordt een moord gepleegd. Maar de clue is, op het station als iemand zegt van, er zijn toch heel veel mensen aan boord van de trein voor dit tijd van het jaar. Ja, inderdaad, want ze zijn allemaal gekomen om een moord te plegen op een na. Maar goed, niet verder hierover. Dus de tweede keer weet je hoe het eindigt, let je op de opbouw. De derde keer, dan kun je wagen aan de kwaliteit. Hè, de verhaallijn, de karakterontwikkeling, de taalgebruik, enzovoort, enzovoort. Nou ja, goed. Nu, wat is dit? Waarom sta ik hierbij stil? Wel, Johannes 20, de versen 90 tot 30, is het voorlopige einde van dit evangelie. Het voorlopige einde. En daarmee is het ook het hoogtepunt waar alles samenkomt. En Johannes hoofdstuk 21 is een nawoord dat we nu laten rusten. Nu boven Johannes 20, de versen 19 tot 30, in de Nieuwe Bijbelvertaling 21 staat verschijningen, want Jezus is er opeens. En dan hebben we drie delen en de prediking is ook in drie delen met drie schriftlezingen, steeds onderbroken door enige uitleg. Dus dan gaan we helemaal door dat gedeelte heen. In de eerste plaats hebben we dat Jezus verschijnt aan de 10 zonder Thomas. En als je zegt, maar er waren toch 12? Ja, maar Judas is er afgevallen, dat begrijpt u. En dan, als hij verschijnt aan de 10, dan zijn ze bij elkaar. De deur is op slot. En opeens is Jezus daar. Je zou kunnen zeggen, voor jongere lezers of hoorders, hij komt uit een andere dimensie en hij is dus opeens in hun midden. En ja, hij is er helemaal. En dan verdwijnt hij ook weer. Maar als ze dat vertellen aan Thomas, die gelooft dat niet. Nu, degenen die hier hele trouwe bezoekers zijn, weten dat ik lang geleden over Thomas heb gesproken, duidelijk heb gemaakt, Thomas is niet zozeer ongelovig, hij is pessimistisch en realistisch. Je kunt hem niet kwijtmaken. Ik bedoel, ja, ik wil wel, fantasieën geloof ik niet in. Maar goed, dan in het tweede stukje verschijnt Jezus aan de 11, ook Thomas. En dan krijgen we als hoogtepunt zijn belijdenis, mijn Heer, mijn God. En dan hebben we een laatste vers, een nawoord, of tenminste een slotwoord, waartoe dit evangelie geschreven is. We gaan beginnen met Johannes 20, de versen 19 tot 23 lezen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. In dit gedeelte verschijnt Jezus aan de 10 zonder Thomas. Ze zijn bij elkaar op zondag, de eerste dag van de week. En dat kan al in Joodse telling al beginnen als de zon ondergaat op zaterdag. Dus het is avond en dat heet de eerste dag van de week, de dag van de opstanding. En de deuren zijn op slot uit angst voor de Joden of de Judeërs. En Jezus komt in hun midden en hij zegt, vrede zij jullie. Hij toont zijn wonden, zijn handen en zijn zij. Je zult zeggen, hij toont niet zijn voeten. Wel, het is denkbaar dat er geen spijker door zijn voeten is geslagen. Want normaal als de Romeinen iemand kruisigden, was het de bedoeling dat hij een paar dagen bleef hangen totdat hij dood was. En hoe langer, hoe pijnlijker, hoe moeilijker. Maar in Israël moesten de ter dood veroordeelden van het kruis af voor de zonsondergang. Maar er moest ook dood zijn. Dus als je ze niet spijkert, dan gaan ze eerder dood. Was de gedachte, is een mogelijke gedachte. In ieder geval, hij toont zijn wonden en hij zendt hen de apostelen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jullie. En de Vader heeft ons gezonden in vrede en om een evangelie te verkondigen en goed te doen. En dan geeft hij ook de Heilige Geest waardoor ze herboren worden. Dit gedeelte, ik heb daar een stukje over geschreven die in het weekblad komt. Dus dat wordt vervolgd, want dat zou te veel tijd kosten om nu uit te leggen. En hij geeft ook volmacht tot zondevergeving. Wie gelooft in de Zoon van God, wie zijn zonde beleidt, dien zonden kunnen en zullen ook kwijtgescholden zijn. En dan zien we het tweede gedeelte, Johannes 19, 24 tot 29. Eén van de 12, Thomas, dat is Didymus, hij is dus één van de tweeling, hij is niet zelf een tweeling, maar één van de tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en bij mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in het midden staan, vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Thomas was er niet bij. We weten niet waarom, want er staat er niet. Maar we kunnen wel zeggen, als je een zondagsdienst mist, dan mis je iets, misschien wel veel. Nu heb ik het tegen de verkeerde mensen, want jullie zijn hier. Maar niettemin, ja, dan mis je het verloop. Je mist het contact met elkaar. Je mist het contact met de Heer gezamenlijk, de zang. Je mist de prediking. En als de prediking is opeenlopend, ja, dan vallen de schakels weg uit wat je hoort. Ja, in ieder geval, Thomas hoort het getuigenis van de 10 en hij gelooft ze niet. Ja, fantasieën, sprookjes, projectie. Eerst zien en dan geloven. Thomas is wat je zou kunnen zeggen een empirist. Ik laat me niet iets wijsmaken. Ik bedoel, ik moet het ervaren. Wat dat betreft zou die ook heel modern kunnen zijn. Want vandaag de dag denken we niet, we voelen. We voelen dat iets goed is en zo. Nou ja, whatever. En dan is Jezus er en hij spreekt Thomas aan. Nu is het opmerkelijk. Jezus was er niet bij toen Thomas tegen de leerlingen zei, ik moet eerst zien en dan geloven. Toch weet Jezus wat Thomas gezegd heeft. Want ook als Jezus niet zichtbaar aanwezig is, is hij overal tegelijk aanwezig. Nu, er was een tijd dat dit moeilijk voor te stellen was, maar in onze tijd van multimedia en wifi en 5G is dat wel voorstelbaar. En als wij computers hebben die ik weet niet hoe snel kunnen rekenen, zullen we zeggen, en verbindingen leggen, nou hoeveel te meer kan God dat ook? Hij kan totaal bij een ieder van ons zijn, waar en wanneer we ook zijn. En Thomas mocht zien en mocht voelen. Nu, het opmerkelijke is, Thomas ziet en gelooft. En dat geeft hij ook weer met de woorden, mijn Heer, mijn God. Nu moeten we oppassen, het is niet zo dat Thomas een vloek uitslaakte van schrik. Dat doen mannen als op een duim slaan bijvoorbeeld. Het is een katholieke grapje dat Jozef de timmerman was aan timmeren en hij sloeg op zijn duim. En toen zei hij, Jezus! En toen kwam Jezus en zei, u riep. Ik bedoel, misschien was het niet zo'n geweldige mop, maar ja, ach. Nee, in die tijd had je niet zulke vloeken. Mijn Heer, mijn God. Maar Heer is een wat, ja, meer duidelijk woord. In het Grieks, maar ook in het Nederlands. Als ik aangesproken word en door mensen die mij niet kennen, dan zullen ze zeggen, meneer, wilt u dit of dat? Meneer, hè, meneer. En als mijn achternaam bekend is, dan is het ook meneer Karsten. Dat is heel, heel passend, nietwaar? En ik heb zelfs gemerkt, dat is wel voor de corona-lockdown, dat islamitische meisjes met hoofddoek in de bus gaan staan, omdat ik zo'n eerbiedwaardig oude heer ben. Ongelooflijk. Ja, nou ja, goed, whatever. Maar Heer is ook meerduidig in het Nederlands. Als we kijken naar koning Willem-Alexander, nog niet de eerste, omdat hij de enige is, dan is hij Heer der Nederlanden. Ja, dat is iets meer dan meneer. Hè? En als we zeggen mijn Heer, al dan niet met extra E's, dan kan het ook slaan op iemand met heel veel gezag. En het kan ook slaan op de Heer met hoofdletters die God zelf is. En ook in de Griekse wereld werd Q Kyrios of Heer gebruikt voor goden. En als Thomas zegt mijn Heer, mijn God, dan is het duidelijk dat hij niet zegt meneer Jezus, maar u bent mijn Heer, u bent de hoogste, u bent God. Nu, het woord God is opmerkelijk. Bijna altijd in het Nieuwe Testament staat God voor God de Vader. Dat is vrij normaal. Dat had ik al gedacht, maar inmiddels heb ik een studie gelezen met alle statistieken erbij. Die dat ook aantoont, dus het is leuk te weten dat het ook grondig uitgezocht is. En toch, ondanks het feit dat God is bijna altijd God de Vader, wordt ook een paar plaatsen Jezus God genoemd. Ja, toch is er één God. En laten we duidelijk zijn, christenen geloven één God en dat die God is Vader, Zoon en Heilige Geest en daarbuiten is geen God. Er is geen andere God dan dat. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar normaliter is God de Vader, Jezus de Zoon. En inderdaad, God om vader te zijn van Jezus, van de Zoon, moet altijd vader zijn geweest. Want ja, een vader zonder zoon, dat gaat niet. En een zoon zonder vader gaat ook niet. En ook de Heilige Geest is een ander trooster, die hoort er ook bij. Dus voor Thomas, de opgestane Jezus, is de zichtbaarheid van God zelf. Hij is de levende die tot leven gewekt is. Niet alleen de Messias, Zoon van God. Hij is Heer en God. En als we zeggen, u bent Heer, dan zijn daar implicaties bij, gevolgingen. Het is net als bij trouwen. Zodra je ja zegt, onder getuigen, dan is er een hele wettelijke wetboek dat je niet gelezen hebt, dat van werking gaat. Dat hoort er allemaal bij, van gemeenschappelijke goederen enzovoort, erfopvolging. Dat hoef je niet, als je er samen woont, moet je dat zelf regelen met de notaris en oppassen. Want ja, je moet denken aan slechte tijden. Maar als je normaal trouwt, dan zijn die dingen die volgen daar automatisch bij. Nu, zo ook als Jezus onze verlosser is en Heer, dan betekent het ook dat wij gehoorzaamheid aan hem verplicht zijn. Dat we inderdaad willen leven naar zijn wil. En als hij God is, dan kunnen we de Vader en de Zoon gelijkelijk aanbidden, eer geven en ook bidden tot. De eerste christelijke martelaar Stefanus, die zag de Zoon van God staande aan de mensenzoon staande aan de rechterhand van God zelf, van de Vader. En hij zei, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij bidt tot Jezus, want dat kan, want hij is God. Meestal bidden we tot de Vader in de naam van de Zoon, met de hulp van de Heilige Geest, maar het kan ook en mag ook anders zijn. Nu, wat ziet Thomas? Hij ziet Jezus. En Jezus is goed herkenbaar. En hij gelooft dat de persoon voor hem is Jezus Christus uit Nazareth. De Jezus met wie hij minstens 3 jaar opgetrokken heeft. Met wie hij geslapen heeft, gegeten heeft. Naar wie hij geluisterd heeft. Hij gelooft ook dat Jezus dood was. En inderdaad, als je in je zij gestoken wordt en bloed en water stroomt eruit, dan is het een teken dat je heel erg dood bent. Dus als die bewusteloos was geweest aan het kruis, dan is die de dood afgegaan, uitgebloed en dodelijk verwond. Maar Jezus, Thomas gelooft ook dat deze Jezus nu leeft. Hij staat daar en praat tegen hem. Hij is de opgestaande. Nu moeten we wel beseffen dat de bestaanswijze van Jezus is uniek. Kijk, Lazarus is teruggebracht uit de dood en ging weer dood. Ja, dat kan. Maar Jezus kan niet meer sterven. En hij is lichamelijk aanwezig, maar kan ook verdwijnen. Hij kan ook door een deur gaan. Hij kan volgens Lucas vis eten, maar hij kan het ook laten. Ja, en Thomas ziet en gelooft, Jezus leeft nu. En dan komt hij met zijn belijdenis, mijn Heer, mijn God, en de opgestaande Jezus, niet alleen Messias, maar van eeuwigheid, Zoon van God. En dit is dan aan het einde van Johannes' evangelie, maar nu is het goed om te gaan kijken in de tweede lezing aan het begin van Johannes' evangelie. En dan lezen we, hoe lezen we daar? Nou, het Johannes' evangelie begint, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Het woord dat bij God was, was zelf God. Niet in dat hij de persoon was van God de Vader, maar wat het betekende om God te zijn, dat was de Zoon van God ook. En dat laat hij zien, want Jezus is de zichtbaar geworden Godheid. Hij laat zien in zijn woorden, zijn daden, zijn lijden, zijn sterven uit liefde voor ons en zijn opstanding, wat het betekent om God te zijn. Of ook Johannes 1, vers 18, niemand heeft ooit God gezien, niemand heeft ooit God de Vader gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En dan, waar vinden we dat kennen? In de eerste plaats, in het evangelie van Johannes, maar ook de andere evangeliën, in de prediking van de apostelen, maar ook in de prediking die, als het goed is, in de gemeente is. En ook zien we, leren we God kennen in de levens van mensen die hem kennen. Die in staat zijn om te vergeven. Die bereid zijn risico te nemen om anderen te helpen. Die vredestichters zijn. Maar die ook de moed hebben om onrecht te weerstaan. Ja. Nu komen we dan aan bij het derde gedeelte van dit hoofdstuk. Het slotwoord dat erbij geschreven is. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, niet in het evangelieboek van Johannes, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam, door wat hij is. Nu, geloven in Jezus is echt leven ontvangen. Wie niet ziet, maar gelooft op grond van de getuigenis van de ooggetuigen, opgeschreven in het Nieuwe Testament, dat Jezus is de Messias, degene die beloofd is in het Oude Testament, degene die voorafgeschaduwd is door de koning in het huis van David, door de hoge priesters uit het huis van Aaron, die ontvangen dan ook het echte leven, het eeuwige leven. Maar wat is eeuwig leven? Ja, als je denkt aan het leven nu, stel je voor je... Je kunt niet doodgaan, maar je bent niet bepaald jeugdig. Je wordt steeds krakkemikkeriger. Dan zou het eeuwig leven dan niet bepaald een zegen zijn. Als je langzaam niet meer kunt zien, niet meer kunt horen, niet meer kunt proeven, niet meer kunt bewegen. En je blijft wel in leven. Ja, na verloop van tijd is dat geen leven meer. Maar dat is niet wat het eeuwig leven is. Het eeuwig leven, zegt Jezus in zijn gebed in het Hof van Gethsemane. Het eeuwig leven is, dat is dat ze u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Als wij geloven in Jezus, dan geloven we in de God die Jezus gezonden heeft. En dat is het eeuwige leven. En contact met die God is eeuwigdurend. En is steeds beter wordend, als het ware. En dat begint nu al. Ja, we hebben veel beloften. En die geven hoop en moed in het nu. Want als we ouder worden, dan kunnen we kwalen krijgen. Als je vraagt, hoe komt dit? Nou, na verloop van tijd met erfelijkheidsonderzoek kunnen we nagaan waar de zwakke plekken zijn. Maar ja, dat maakt ook niemand blij dat te weten. Soms zijn er verbeteringen in medisch onderzoek waardoor we geholpen kunnen worden. Maar ongeacht onze lichamelijke situatie, God kunnen we kennen door Jezus. Meer nog, hij kent ons ook. Dat is het eeuwige leven. En daartoe kunnen we ook stukken hebben als we in gebed zijn, als we samenkomen, maar ook als we alleen zijn. Als we kijken naar vogels die fluiten, als we kijken naar vrolijke kinderen of soms ook ondeugende kinderen. Wat dat betreft is het een zegen om opa te zijn. Het is wel zo dat als het dan 12 zijn, dan is er een nieuwe wending. Hoewel Joshua is ook wel weer thuis geweest toen hij uit een boom viel om 3 pleisters op zijn wonden te krijgen. Ja, dus dat opa kan wel. En ik had ook 4 verschillende soorten pleisters. Dan kan hij dan kiezen welke dan bij hem past. Ja, we zijn. Nu komt de vraag op, wat nu? En dit is dus mijn laatste gedachte. Een zegen voor ons, hier en nu. Jezus zei tegen Thomas, je hebt gezien en daardoor geloof je. En dat is goed, want Jezus komt Thomas tegemoet. En Jezus, het is ongelooflijk hoe mensen geraakt kunnen worden. Je weet van mensen in islamitische landen die een droom krijgen van Jezus. En dat brengt hun op zoek en tot Jezus. Of lang geleden was er een Confuciaanse Chinese geleerde, Hissi heette die, Hissi, spreek het vast niet goed uit, maar die zijn geen Chinezen. En de plaatselijke zendelingen hadden een wedstrijd uitgeschreven, die moet ook sim zijn. Een opstel over het leven van Jezus, waartoe je wel het evangelie in het Chinees moest lezen. En hij leest het evangelie in Chinees en komt tot geloof. En komt vrij van een opiumverslaving. En wordt een geweldige evangelist en voorganger. Ja, zo kan God werken. En Augustinus, die toch wel vocht met zijn begeerten, hoort iemand, een kind zeggen, neem en lees. En dan ja, neemt hij slaat hij de Bijbel open, bij wijze van spreken, bij Romeinen. En ja, hij komt ook tot geloof. Ja. Maar ook nu zegt Jezus, gelukkig zijn zij, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Nou, dat zijn wij. Want ja, ik heb wel stemmen gehoord, ik heb wel visioenen gehad, maar Jezus heb ik nog niet gezien. Dus ben ik gelukkig. We zien hem niet, maar mogen geloven. En dat geloof, dat wordt versterkt, wordt levend gehouden door samen te komen. Je bent niet alleen. Er zijn heel veel christenen. Moet je er wel bij zeggen dat de ene vleugel de andere nauwelijks herkent, want onze culturele gewoonten die verschillen. Wij komen om 10 uur bij elkaar, stel je voor zeg. En we komen zeker op zondag, want dat is de dag van de opstanding. Ja, en dat is iets wat bijna overal gedaan wordt, behalve in Israël. Omdat soms omdat zaterdag dan de vrije dag is dan, en zondag niet. Ja, dat is niet geregeld dat je dan zondag overdag kunt samenkomen. Maar goed, toch zijn er verschillen in de duur van de dienst, in hoe men doet, de taal die men gebruikt. Ja, maar met dat al, wij maken deel uit van een hele natie die al 2000 jaar bestaat. Het volk van God bestaat al 2000 jaar en zijn in alle mogelijke werelddelen te vinden. En dan, als we samenkomen, dan kunnen we elkaar versterken. En we bouwen dat geloof ook op door te zingen ter ere van God en Jezus. We kunnen luisteren naar muziek. Dat kan ook op YouTube de laatste tijd. Evelie kan heel goed op YouTube alles vinden. Maar we kunnen ook zelf zingen. En opmerkelijk is, en dat merk ik vooral in de tehuizen, dat oude liedjes, Johan de Heer, de oude zangbundel, ja, dat blijft hangen in mensen. En ook al zijn ze behoorlijk dement, het is ongelooflijk hoe liedjes nog steeds ja, blijven aanspreken. En ook door te luisteren naar schriftlezing en prediking. Zeg nooit, ik weet het al, want ik moet zeggen dat ik steeds, eigenlijk wel elke dag, iets nieuws leer uit de Bijbel, uit de schrift. Zowel in de Nederlandse vertaling als in de Griekse en Hebreeuwse tekst. En dan soms dan ben ik verbaasd dat ik iets niet wist wat ik had kunnen weten. Maar ja, dat is, nou ja, dat is wel zoals het is. Hè. Bijvoorbeeld, als het gaat om discipelen, leerlingen. De rabbijnen hadden discipelen, ja. Maar de sofisten, Griekse docenten, hadden die ook. Ja, in de 5e eeuw, in de 1e eeuw. En de rabbijnen hebben daarvan afgekeken. En die discipelen waren trouw aan hun leraar. En dus afgunstig en afkrakend van alle andere leraren. En dan in Korinthe was dat precies zo. Mensen hadden hun topleraar. En dan wilden ze afgeven op de andere leraars. Ja, dat waarvan zei Paulus, nee, al die leraars die zijn jullie gegeven. Maar ze zijn het niet, het gaat om Jezus. Maar goed, genoeg daarover. En ook door deel te nemen aan het avondmaal. Ja, dan, we zien Jezus niet, maar we zien wel brood en wijn. En dat kunt u nog ruiken en proeven en aanraken. En als we dan onze handen uitstrekken naar brood en wijn, kunnen we zeggen, zoals ik brood en beker aanvaard, zo aanvaard ik de vergiffenis die u geeft. Zo aanvaard ik uw vergeving. Maar zo aanvaard ik ook dat ik medebroeders en zusters heb. Ja, je vrienden kun je kiezen. En ik heb begrepen op Facebook kun je ze ook ontvrienden. Dan gooien ze dus kennelijk eruit. Maar familie, ja, daar zit je maar gewoon mee. Dat is, ja, dat heb je dan. En sommigen die zijn een zegen. En anderen zijn een zegen omdat ze je leren geduld, liefde, geduld misschien. En andere deugden. Ja, en je geloof wordt ook versterkt als je getuigt. En een getuigenis is niet een argument, niet een preek zelfs, maar gewoon zoals ik de Heer heb leren kennen. Ja, zoals iemand kan zeggen, en dat gebeurt bijna dagelijks. Ja, wij gebruiken low-carb brood bij de Aldi. Oh ja, nee, dat bevalt heel goed. Dat is een getuigenis, gebaseerd op eigen ervaring. En die andere die dat kennelijk ook, kan dat ook proberen. En dan als het bevalt, dan is het prima. En als het niet bevalt, natuurlijk niet. Ja, dat, zo zijn we doorlopend bezig met getuigenissen. Sommige, ja. En tot slot, wij zijn nu al gezegend met echt leven, ongeacht de omstandigheden. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En ik denk, het is makkelijk voor mij om dat te zeggen. Ik ben gezond. Ik heb al lang niet meer aan het graf van een naaste gestaan. En naast de naaste familielid. Gezonde kinderen die bij de Heer zijn. Dus ik heb heel veel om dankbaar voor te zijn. Terwijl tegelijkertijd ik weet dat er nu meerdere oorlogen woeden. Huizen vernietigd worden. Levens vernietigd worden. Levens genomen worden. Vrouwen en kinderen in het Westen terwijl hun mannen vechten. En allemaal voor een verdwaasde man die grootheidswaanzin heeft. En desondanks weten we dat Gods plan voltooid zal worden. En ook in omstandigheden geeft God genade. En ondertussen mogen we blij zijn met wat we nu hebben. Want nu hebben we het. Leef elke dag in de blijdschap van de Heer. Met de mogelijkheden die je hebt. En bedenk ook van sommige dingen, ja, als het moeilijk is, maar zou het over 2 jaar nog steeds een punt zijn? Waarschijnlijk niet. Nou ja, dan is het ook niet belangrijk. We zijn nu al gezegend. Vader, dank u wel dat we u hebben mogen ontmoeten door de Heilige Geest. In woord, maar ook in brood en beker. We danken u voor al uw zegeningen, waarvoor we u niet genoeg kunnen danken. En dan bidden we ook voor de komende week, voor kracht waar dat nodig is, voor wijsheid waar we dat nodig hebben, voor moed waar dat ook nodig is. En ook dat we de gelegenheden zien om goed te doen. Maar ook dat we ons mogen ontspannen weten in u, want we kunnen niet alles, we moeten niet alles en we hoeven niet alles. Maar we kunnen doen wat we kunnen. Wees zo ook met onze zieken, met afwezigen om redenen die u alleen weet. Met Gerissa in Litouwen. En wees ook in de Oekraïne. Geven uw genade. Ook dat in Rusland het inzicht mag dagen. Dat deze oorlog niet goed is en moet eindigen. Het lijkt onmogelijk, maar bij u is alles mogelijk. En zo bidden we ook voor onze eigen regering. Dat ze de wijsheid hebben om te doen wat gedaan moet worden en in de volgorde waarin het goed is. En ook de moed hebben om dat ook te doen. En we danken u zo voor alles wat goed is dat u geeft. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bijeen in zijn naam. U mag heen gaan in vrede met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met en door de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.